Vervolgens openen wij vanavond de schriften op twee plaatsen. Allereerst de klaagliederen van Jeremia, hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 24. En vervolgens de eerste brief van de apostel Petrus, eerste hoofdstuk, de versen 3 tot en met 9.
Lezen wij klaagliederen 3 vanaf vers 1. Troost in ellende. Ik ben de man die ellende gezien heeft door de roede zijner verbogenheid. Hij heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis en niet in het licht. Hij heeft zich immers tegen mij gewend. Hij heeft zijn hand de ganse dag veranderd. Hij heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt. Hij heeft mijn beenderen gebroken. Hij heeft tegen mij gebouwd en hij heeft mij met gal en moeite omringd. Hij heeft mij gezet in duistere plaatsen, als degenen die overlang dood zijn. Hij heeft mij toegemuurd dat ik er niet uitgaan kan. Hij heeft mijn koperen boeien verzwaard. Ook wanneer ik roep en schreeuw, sluit hij de oren voor mijn gebed. Hij heeft mijn wegen toegemuurd met uitgehouwen stenen. Hij heeft mijn paden verkeerd. Hij is mij een loerende beer, een leeuw in verborgen plaatsen. Hij heeft mijn wegen gewend en hij heeft mij in stukken gebroken. Hij heeft mij woest gemaakt. Hij heeft zijn boog gespannen en hij heeft mij met de pijl als ten doel gesteld. Hij heeft zijn pijlen in mijn nieren doen ingaan. Ik ben al mijn volk tot belachen geworden, hun snarenspel de ganse dag. Hij heeft mij met bitterheden verzadigd. Hij heeft mij met alsem dronken gemaakt. Hij heeft mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld. Hij heeft mij in de as nedergedrukt. En gij hebt mijn ziel van verre van de vrede verstoten. Ik heb het goede vergeten. Toen zeide ik, mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van de Heere. Gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap, aan de alsem en gal. Mijn ziel gedenkt er wel terdege aan en zij bukt zich neder in mij. Dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen. Het zijn de goede tierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn, dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn alle morgen nieuw, uw trouw is groot. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op hem hopen. Lezen wij vervolgens 1 Petrus 1 vanaf vers 3. De hoop der zaligheid. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welken gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn, tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Tot zover.
Op deze oudejaarsavond bedien ik u het woord van de Heere uit Klaagliederen 3. Klaagliederen 3, de versen 21 tot en met 24. Dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen. Het zijn de goedere tierenheden des Heeren dat wij niet vernield zijn, dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn alle morgen nieuw, uw trouw is groot. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op hem hopen. Wij luisteren naar deze woorden onder het thema Danklied van Gods trouw. Drie gedachten. Allereerst letten we op de verwondering. In de tweede plaats op de verheerlijking. En in de derde plaats op de vertroosting. Het danklied van Gods trouw, dat zingt van verwondering, van verheerlijking en van vertroosting. Gemeente des Heren, het jaar 2022 ligt bijna achter ons. En er is heel veel gebeurd. Het was een veel bewogen jaar. Er is zoveel gebeurd dat ik ergens een opmerking tegenkom in een van de jaaroverzichten. En dan dacht ik, ja, dat herken ik wel. Er is zoveel gebeurd dat je haast zou vergeten dat het allemaal in dat ene en hetzelfde jaar heeft plaatsgevonden. Weet u het nog? We zijn het jaar ingegaan in een lockdown. Midden in de coronamaatregelen, COVID-19, die ons land in de greep had. En het virus is nog de wereld niet uit. Het is weer terug en het leeft op in China en het treft daar zoveel slachtoffers. En toen die crisis zo'n beetje hierover was en wij dachten opgelucht te kunnen ademhalen, toen dat ondenkbare. Opnieuw oorlog in Europa. Onvoorstelbaar, maar het is gebeurd. En dat sleept zich al maandenlang voor. En de beelden vanuit de Oekraïne, die komen naar ons toe. Rauw. Onthutsend. Schrijnend. 2022 was ook het jaar waarin de spanningen in de wereld toenamen. De spanningen zeker tussen de grootmachten. De Verenigde Staten, Rusland en China. Het was ook het jaar van natuurgeweld. Ver weg en dichtbij. Allerlei weersextremen hebben we gezien. Hele hoge temperaturen, zodat hele vlakten weggebrand zijn. Ook in ons land. Een periode van grote droogte. Ja, hier viel het wel mee in de polder. Maar als je in het oosten van het land kwam, daar reed je tussen de akkers door. Alles verbrand. Onbruikbaar. In andere delen van de wereld grote overstromingen. Maar ook dichterbij, ook in ons eigen land. Heel wat spanningen zijn er geweest. Spanningen rondom de maatregelen van de overheid die de boerensector troffen. En er een hele grimmige en een ongemakkelijke en ook wel onveilige sfeer begon te hangen in ons land. Geblokkeerde snelwegen, distributiecentra die dicht moesten, supermarkten die niet bevoorraad konden worden. Iets van een opstand in ons land. En al die dingen die het achterliggende jaar gebeurd zijn, ze zijn niet aan ons voorbij gegaan. Ze zijn ook in ons leven gekomen. Die dingen raken ons allemaal. Die oorlog die uitgebroken is in de Oekraïne, daar zien wij, elke dag zien wij er iets van. We zien het gewoon in de haven, de vluchtelingen, ze zijn zelfs hier op Urk. En de gevolgen, de sporen die je trekt ook in de huishoudportemonnee. De verwarming. Voor sommige gezinnen onbetaalbaar geworden. En met zorg kijk je bij het boodschappen doen naar je kassabonnetje. En je ziet het is weer duurder geworden. En moeten we het hebben over de visserij? Vandaag in het Reformatorisch Dagblad een artikel over de kaalslag die plaatsgevonden heeft. De koude sanering die plaatsvindt. Jawel, er zijn wel middelen beschikbaar. Maar die hoge brandstofprijs, het is niet de oorzaak, maar het is de zoveelste druppel bij alle problemen die er al waren. Zoveel kotters die uit de vaart genomen zullen worden. En zij die nog varen, die maken zich grote zorgen. Hoe lang redden we het nog? Als je al die dingen op je in laat werken, Al die invloeden vanuit de wereld en al die zorgen die zo op je afkomen. Waar eindigt dit? Niet alleen in de wereld, niet alleen in ons land, maar ook in onze kerken. 2022 was het jaar waarop de langslopende synode van onze kerken werd afgerond. En wat waren we dankbaar voor de besluiten die daar genomen waren. Toch goede besluiten. En vervolgens de weken en de maanden die volgden. De verwarring. En de boosheid en de ontreddering in de kerk alleen maar groter. Waar het eindigen zal? Niemand die het weet. En als we dan kijken in ons goede vaderland waar wij leven. Waar we onze plek hebben. Er is veel waar we heel dankbaar voor kunnen zijn. Maar we zien wel wetgeving komen. Waar we zorgen over hebben. Wetgeving waar gesleuteld wordt aan de mogelijkheden rondom het levensbegin, het levenseinde. De hele genderdiscussie die ook steeds meer in wetgeving zijn plek krijgt. Waar moet dit naartoe? En dan persoonlijk. 2022 was ook het jaar waarin we de gebrokenheid gezien hebben. Breuken en barsten zijn er gevallen in vriendschappen. Verhoudingen in families. In gezinnen. Kapot gegaan. Huwelijken. Duurzaam ontwricht. 2022 was voor u misschien het jaar waarin u ziek werd. En waarin u begon te tobben met uw gezondheid. Of waarin die chronische ziekte maar verder doorging. En die afbraak van het lichaam maar verder ging. En waar brengt je dat? Het zal je uiteindelijk brengen naar het graf. 2022 nog niet, maar 2023. Het was misschien het jaar waarin je geprobeerd hebt te leven met pijn. Chronische pijn. Gezocht hebt naar een mogelijkheid, naar middelen, naar een behandelmethode, naar medicatie om dat te verlichten. Maar het is nog niet gevonden. En die pijn die duurt maar voort. Of wat dacht u van het psychische lijden? Ze zijn er ook onder ons, die duisternis kennen. De moeite van het psychische lijden, het uitzichtloze en het wachten op een behandeling. Het duurt zo lang. De GGZ die overbelast is en wanneer zal ik aan de beurt zijn en zal het dan helpen? 2022 was ook het jaar waarin we rond het graf stonden. Als gemeente 20 keer. Maar verder ook de kring van de familie. In en buiten de gemeente. Een lieve man, een lieve vrouw begraven. De kring van het gezin, een broer, een zus, een zwager, een schoonzus. Ze waren er ook onder ons, die stonden in het graf van een kind of een kleinkind. 2022 is een jaar geweest van moeite en verdriet. Van pijn en van teleurstellingen. En het zou zomaar kunnen dat het van jou geldt, van u. Van een van ons, die zegt die eerste woorden van Klaagliederen 3, dat gaat over mij. Ik ben de man. Ik ben de vrouw. Ik ben de jongere die ellende gezien heeft. Woorden die al heel oud zijn. Zo'n 2600 jaar oud zijn deze woorden. En van wie zijn ze? Ze zijn uitgesproken, deze klacht, door Jeremia. Profeet uit het Oude Testament. Een van de grote schriftprofeten. Van hem hebben we heel veel woorden overgeleverd gekregen. Wat zeg ik? Door hem heeft de Heer veel gesproken en veel van die woorden zijn er ook nog voor ons als onderwijs. Jeremia, de profeet. En deze woorden spreekt hij op een dieptepunt van zijn leven. Het is het jaar 586 voor Christus. En de stad Jeruzalem is gevallen. Nebukadnezar is gekomen met zijn legers, de legers uit Babel. En zij hebben verwoestend huis gehouden in die stad. En het is werkelijk verschrikkelijk wat daar is aangericht. U leest daar iets over uit de mond van Jeremia zelf, Klaagliederen 2, vers 9. Daar zegt hij het. Daar spreekt hij over Jeruzalem. Haar poorten zijn ter aarde gezonken. Haar grendels heeft hij vernield en gebroken. Haar koning en haar vorsten bevinden zich onder de heidenvolken. Het onderwijs in de wet ontbreekt. Ook hebben haar profeten geen visioen van de Heere ontvangen. En het is zo verschrikkelijk in Jeruzalem. De honger raast door Judea. Jeremia zegt daar iets over. Klaagliederen 2 vers 20. Het zijn huiveringwekkende woorden. Zie, Heer, en aanschouw aan wie u zo gedaan hebt. Moeten vrouwen hun eigen vrucht eten. Kleine kinderen die zij op handen droegen. Ellende daar in die stad Jeruzalem. Het is verschrikkelijk in Judea. En wat Jeremia dan niet doet is zeggen, zie je wel. Ik had het toch gezegd. Dit is nou precies wat ik al voorspeld heb. Dit was nou de waarschuwing die doorklonk in de prediking tot het volk. Eigen schuld. Nee, hij klaagt, want hij is onderdeel van dat volk en hij deelt in dat lijden en hij deelt in deze pijn. Hij klaagt. We hebben er iets van gelezen aan het begin van Klaagliederen, die de bitterheid van deze woorden. De bitterheid die van die woorden afstraalt, van de bladzijde afspat als het ware. En waarom zo bitter? Omdat Jeremia als gelovige deze dingen weegt. Als een knecht van de Heere de gebeurtenissen onder ogen ziet. En hij kan het niet anders zien. Zoals het werkelijk is. En dat maakt het zo bitter. Het is niet Babel. Het is niet koning Nebukadnezar. Maar het is het oordeel van de Heer. Het is de hand, de slaande hand van de Heer. Het volksbestaan van Juda. In de verwoesting van de stad Jeruzalem. Niet het noodlot. Maar hij worstelt met het godsbestuur. Het is niet iets wat hem zomaar overkomen is. Maar hij kan het alleen maar zien in de weg van Gods voorzienigheid. En dat maakt zijn klacht zo bitter, zo zwaar. En we hebben het gelezen, het klonk als een refrein. Die woorden aan het begin van Klaagliederen 3. Hij heeft dit allemaal gedaan. Jeremia, hij klaagt over de hand van de Heere. Die zwaar is op het volk in Juda. Die zwaar is over de stad van Jeruzalem. En hoe zwaar? Enkel voorbeeld, kijkt u maar mee. De versen 7 tot en met 9. Hij heeft een muur om mij heen opgeworpen. Zodat ik er niet meer uit kan gaan. Hij heeft mij met bronzen ketenen zwaar gemaakt. Ook wanneer ik het uitschreeuw en om hulp roep, sluit hij zijn oren voor mijn gebed. Hij heeft mijn wegen versperd met gehouwen stenen. Wat hij hier beschrijft is een gruwelijke manier van gevangenschap. Dat was een manier waarop Babyloniërs hun vijanden gevangen zetten. Die metselden ze vast in een muur. En lieten ze volgens aan hun lot over. Dan kon je schreeuwen wat je wilde. Maar je werd toch niet gehoord. Er was geen eten, geen drink, geen lichtstraal. Je werd er gek van de wanhoop. En je stierf uiteindelijk van de honger en van de dorst. Hij heeft. En hij kan dat niet anders zien als de slaande hand van de Heer over het volksbestaan van Juda. De hand van de Heer die ook hem daarin getroffen heeft. En dan trekt hij een conclusie. We hebben het gelezen in vers 17. Geen moed meer. Geen kracht. Geen hoop. En geen enkele verwachting. En waarom? Want dat lezen we die aangrijpende woorden uit de versen 10 en versen 12. Daar lazen we het over een loerende beer en een jagende leeuw. Zo ziet hij de Heere die zijn vijand geworden is. Scherpe woorden. Ingrijpende woorden. Als je die klachten, die bittere klachten van Jeremia op je in laat werken. En dan? Geen punt, maar dan slaat de toon in één keer om. Dan komt er in dit hoofdstuk ineens een omslag, een wending. Verrassend. Je rekende daar haast niet op. Maar ineens slaat de toon om in die woorden die de tekst voor de prediking vormen. En waar komt dit vandaan? O, zeggen sommige bijbelgeleerden. Dat zijn woorden uit een andere tijd, een andere fase van het leven van Jeremia. Die zijn hierachter geplakt. Die moet je los van dat eerste gedeelte lezen. Dat is te gemakkelijk. Ik ben ervan overtuigd, zeker nadat ik deze woorden bestudeerd heb, dat deze woorden bij elkaar horen. En dat ook wel te adresseren is waar die verandering vandaan komt. Zijn de omstandigheden veranderd? Nee. Hij zit nog steeds op de puinhopen van Jeruzalem. Gaat hij het dan een beetje relativeren? Nou ja, het valt misschien wel een beetje mee. Nee, ook niet. Is er al uitzicht op verlichting, verlossing? Ook niet. En wat dan wel? Nou, dat zien we als we heel goed lezen in vers 17. En dan kunt u het beste meelezen in de Statenvertaling. Want daar ziet u het heel, heel scherp staan. Want die eerste woorden tot en met vers 16 is het hij heeft. En dan in vers 17. En gij hebt mijn ziel. Dan verandert de toon. Dan verandert de taal. Was het eerst alleen maar een aanklacht? Een klagen over God? Nu wordt het een klagen tot God. Nu wordt het een gebed. En al zijn klacht en al zijn bitterheid, hij brengt het bij de Heere. En gij hebt mijn ziel verre van de vrede verstoten. En ik heb het goede vergeten. Toen zei ik, mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van de Heere. En toch weer de toevlucht nemen tot de Heere. Gedenk aan mijn ellende en mijn ballingschap, aan de alsem en de gal. Dat er verandert is dat hij niet klaagt over God, maar dat hij gaat klagen tot God. Dat hij dit allemaal bij de Heere gaat brengen. Hij bidt. Maar nog iets. En dat is wat we lezen in vers 18. Mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van de Heere. Vers 20. Mijn ziel gedenkt er wel ter dege aan. Dit zal ik ter harte nemen en daarom zal ik hopen. Dat bidden, dat maakt iets los. Dat bidden, dat brengt iets teweeg. Daar gebeurt iets. Dat bidden tot God, dat laat ook tegelijkertijd iets van een gedenken komen. Een zich ter harte nemen. We zongen daar net al over in Psalm 77. Waar we ook iets hoorden van die bittere klachten. Dan ineens in die psalm draait het om. Ik zal gedenken hoe voor deze de Heere mij heeft gunst bewezen. Psalm 73 zingt er ook over. Als Asaf al die klachten gezegd heeft. En dan ineens dat hij dan tot het heiligdom van de Heere ingaat. En dan zegt, en de Heere is toch mijn rotssteen. En gemeente, dat is de eerste les, de eerste verwondering die ik al gelijk maar meegeef aan u. Bidden helpt. Juist in de moeite, in de nood. Niet klagen over God, maar klagen tot God. Maak hem al je nood en al je ellende maar bekend. En dan weten wij bij Nieuwtestamentisch licht, Romeinen 8, dat de geest van de Heer, de Heilige Geest, mee gaat zuchten. Mee gaat werken. En dat we inderdaad, net zoals Jeremia, net zoals Asaf, de daden van de Heeren gaan gedenken. Zijn omstandigheden dan anders? Nee. De puinhoop van Jeruzalem is nog precies hetzelfde. En toch, dan valt er wel ander licht. Dan ga je de dingen toch anders zien. Dan ga je de dingen toch anders beleven. Hoe? Door dat ter harte nemen. Door dat gedenken. Dat hopen. Je toch weer richten en vastklampen aan het woord van God. Aan de belofte van God. Ja, aan God zelf. En dan klinken die woorden uit de versen 22 en 23. Die diepe, die rijke woorden. Die heeft Jeremia niet bedacht. Die woorden komen hem te binnen door de geest geleid. En hij gedenkt met die woorden aan wie de Heere is. Als hij spreekt over de goedertierenheden van de Heere. De barmhartigheden van de Heere die geen einde hebben. En de trouw, de verbondstrouw van de Heere. Diepe woorden. Die klinken hier. Maar die klonken al eerder uit de mond van de Heere. Moment van oordeel. Als het volk in de woestijn zich gewend had tot het gouden kalf in de afgodendienst was gevallen. En het oordeel was gekomen. En er waren vele gevallen die de dood stierven onder dat oordeel van God. Dan wordt het verbond vernieuwd. Dan wordt de wet opnieuw opgeschreven door Mozes. En de Heere toont zijn heerlijkheid aan Mozes. En dan klinken die woorden uit de mond van de Heere zelf. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Die woorden. Dan gaat het over Gods goedertierenheid. Dat de Heere zo goed is. Maar meer dan alleen goed, dat Hij goed is. Oneindig goed van hart, van aard en van karakter. Dat de Heere barmhartig is. Een woord dat wijst op een innerlijke ontferming. Nederbuigend goed. Dat Hij gedenkt aan zijn trouw, zijn eed op het verbond. Daaraan gedenkt Jeremia. En Jeremia overweegt deze woorden. Die trouw. Die goedertierenheden, meervoud. Die barmhartigheden in de concrete situatie van de verwoesting van Jeruzalem. De wegvoering van Judea. En wat zegt hij dan? Dan klaagt hij daarover. En dan komt hij tot een schulderkentenis namens het volk. Klaagliederen 1, de versen 18 en 20, daar lezen we het. Rechtvaardig is Hij de Heere, want ik ben zijn bevel ongehoorzaam geweest. Vers 20, want ik ben zeer ongehoorzaam geweest. Klaagliederen 5 horen we het ook in het 16e vers. Als die klacht, wee ons dat wij zo gezondigd hebben. En als hij dat overweegt, de situatie waar hij in bevindt, dat het oordeel Jeruzalem en Judea getroffen heeft, en dat dat nu eigen schuld is, verdiend is voor het volk, maar ook voor hem, dan komt hij tot die uitroep. Het zijn de goedertierenheden van de Heere dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden nog geen einde hebben. En dat zijn trouw nieuw en elke morgen groot is. Ondanks de zorgen, ondanks de puinhopen van Jeruzalem en Judea, komt Jeremia tot het besef. En wij zijn er nog. Wij leven nog. Wij zijn niet vernield. En dat moet u zo lezen. Niet vernietigd. Gemeente, als we deze woorden zo op ons laten inwerken. Bij al die dingen die spelen in ons leven, dichtbij, ver weg, bij alle zorgen die we hebben en die we meegesjouwd hebben vanavond in kerk en die meegaan het nieuwe jaar in. Past het ons ook niet om dit te belijden? Bij al die zorgen, bij al die moeite. Wij zijn gespaard. We zijn er nog. En zeker als we gaan vergelijken met Jeremia. Wat hebben wij nog heel veel om dankbaar voor te zijn. Dat we wonen mogen in dit deel van de wereld. Dat er eten en drinken is. Kleding. Een huis. Dat er hier vrede is. Wat is er nog veel waarvoor wij dankbaar mogen zijn. En dat in het besef. En dat besef klinkt door in deze woorden vanuit Klaagliederen. Dat is namelijk onverdiend. Er is niets in ons dat wij kunnen zeggen, nou, dat we dat ontvangen hebben, dat is omdat wij dat waardig hebben gemaakt. Dat we dit ontvangen hebben in ons leven, dat is nou echt door mijzelf verdiend. Daar heb ik recht op in het, voor het aangezicht van de Heer. En nogmaals, ondanks al onze zorgen, als we dat beseffen, gemeente, wat is het feit dat wij vanavond hier mogen staan of zitten? Dat is toch alleen de dragende genade. Dat is toch alleen Gods goedertierenheid. Zijn genade, dat we er nog zijn. Dat we nog in het heden van de genade zijn. Dat we nog niet vernield, dat we nog niet vernietigd zijn. Alleen maar genade. Alleen maar ligt de oorzaak in Gods goedertierenheid. Niets van ons. En zeker ook als we het achterliggende jaar op een andere manier gaan overwegen, gaan wegen. Als we onder elkaar gaan zetten, alles wat er is gebeurd. Alles wat we zelf deden. De woorden die we gesproken hebben. En de gedachten die door ons hoofd zijn gegaan. Als we dat nou allemaal op een groot scherm hiervoor in de kerk zouden projecteren. Alles wat er in jou, in uw, in mijn leven is geweest, zou u blijven zitten. Zouden we daar voor elkaar voor uitkomen? Gemeente, ik niet. Ik zou gelijk weglopen. En weet u wat nou het ontdekkende is? Maar de Heere zag het allemaal wel. Hij heeft het gezien. Dag in, dag uit. Al ons doen, al ons spreken, al ons denken. Gemeente, is het dan in genade dat we er nog mogen zijn? Dat de Heere nog geen einde met ons heeft gemaakt? Hoe vaak is het gebeurd dat we 's avonds zijn gaan slapen in boosheid? En dat we de volgende morgen gewoon wakker werden, gewoon. Dat we mochten opstaan omdat de trouw van de Heere weer nieuw was over ons leven. Dat wij na zonde of met zonde gingen slapen. En dat we 's ochtends weer konden en mochten opstaan. En dat alleen omdat de goede tierenheid van de Heere was. Zijn trouw opnieuw nieuw. Hoe vaak is het gebeurd het achterliggende jaar? Dat we zijn gaan slapen. Moe van het sloven, van het draven, van het rennen. Zo in slaap gevallen, zonder te lezen, zonder te bidden. Zo weggezakt, zonder God. En toch weer wakker geworden. Omdat de trouw van de Heere opnieuw groot was. Nieuw was in uw leven. En zo is het elke dag gegaan. Elke dag was die trouw van de Heere nieuw, vernieuwd, fris en groot. Elke dag waren ze er. Onze zonden en onze ongerechtigheden, maar elke dag was er ook zijn genade. Zijn ontferming, zijn zorg en die was groot. Laten we zo terugblikken op het jaar 2022. Doet u dat vanavond ook voor uzelf? Persoonlijk. De kring van de familie en het gezin. Ons als gemeente. Voor ons land en volk. Dan kunnen we toch niet anders dan de conclusie trekken. Groot is uw trouw geweest, Heere. Ze was elke morgen nieuw. En toch, Heere, toch gemeente, zetten we daar geen punt. Maar dan moeten we verder. Want we kunnen niet alleen leven bij die verwondering. Laat ik het concreet maken. Je kunt niet blijven leven met die gedachte als je wegloopt van een begraafplaats. Maar ik ben er nog. En dan weer verder leven. Gewoon verder leven. Het moet komen tot het tweede van de tekst. De verheerlijking. Dat we al die dingen gaan overwegen voor het aangezicht van de Heer. Jeruzalem toen. Een ruïne. Het gevolg van het bezoeken van de Heer. Van de zonde. In deze wereld. Zeg ik te veel als ik zeg dat het een chaos is? En hoe dat komt, ook dat lezen we in de schriften. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Vanuit Klaagliederen 3 komen er twee dingen naar ons toe. Twee zaken die ons helder voor de ogen geschilderd worden. Aan de eerste plaats wordt ons heel duidelijk gemaakt dat God een God van gerechtigheid is. Die geen gemeenschap wil en kan hebben met de zonde en de zondaar. En dat daar over het oordeel en de straf moet komen. En dat hij tegelijkertijd zo vol van genade en barmhartigheid. En dat hij groot is van goedertierenheden. Wat is daar nu de bedoeling van? Dat we die twee dingen zien, die twee dingen overwegen. Nou, dat is wat Jeremia zegt een eindje verder in de Klaagliederen, het hoofdstuk 3. Leest u maar mee vanaf vers 39. Was nou de bedoeling dat we dat zien? Gods gerechtigheid die doorgaat. Maar ook zijn goedheid en zijn genade. Wat klaagt dan een mens die leeft? Laat ieder klagen over zijn zonde. Laten we onze wegen onderzoeken en doorzoeken. En laten we terugkeren tot de Heere. Laten we met onze handen ook ons hart opheffen. Tot God in de hemel. Wij hebben overtreden en zijn ongehoorzaam geweest. Dat we zijn gerechtigheid zien, maar ook zijn genade, zijn liefde, zijn ontferming. Dat heeft maar één doel. Dat het komt tot geloof en bekering voor de eerste keer en steeds weer opnieuw. Omdat, en dat is de boodschap van het evangelie, en dat is de boodschap op de avond van dit wegstervende jaar, dat er een uitweg is uit die ellende. Er is verlossing. Dat hebben we toch gelezen? Ik heb het niet voor niets laten lezen uit de eerste Petrusbrief. Die verlossing die tot stand is gebracht in en door Jezus Christus. En als dat werk en de persoon van de borg en zaligmaker nou zo meeneemt. En dan Klaagliederen 3 leest. Dan lezen we zijn naam in dit hoofdstuk. Hij kan het zeggen. Ik ben de man die ellende heeft gezien. Hij is het die werkelijk vernietigd is, vernield is onder het oordeel van God. En daardoor is het voor ons mogelijk dat wij niet omkomen, niet vernietigd worden, omdat zijn goede tierenheden zo groot over ons zijn. En daarom is het mogelijk dat zijn trouw elke morgen nieuw is. Omdat Jezus Christus de getrouwe zaligmaker is. Ja, gemeente, wordt u zo wel eens wakker. Dat je 's ochtends vroeg je ogen open doet en dat je beseft, ik ben er nog. Maar ik mag er zijn, want ik mag leven voor het aangezicht van de Heer. Ik ben gekocht door mijn lieve zaligmaker en zo mag ik gaan door dit leven vol van zijn zorgen, maar op dat vaste fundament. Zie zo eens terug op 2022. Op alles wat de Heer u ten koste heeft gelegd, telkens weer het evangelie heeft laten verkondigen, u uitgenodigd, u gelokt, Christus aangeboden, aangeprezen, u aangedrongen om te schuilen achter het bloed van die zaligmaker. Woorden van vermaning, van correctie, ja, ze klonken ook, maar met één doel, dat het komen zal tot het buigen en vallen voor de zaligmaker. Hij die nog steeds wacht om zalig te maken, die zoveel moeite heeft gedaan. En ziet u dan zijn trouw tegenover onze ontrouw. Het is een goede gewoonte in het zakenleven om aan het einde van het boekjaar, het einde van het kalenderjaar, de rekening op te maken. Winst- en verliesposten onder elkaar te zetten. Zullen we zo ook in geestelijk opzicht de rekening opmaken? Zo de zaken overwegen. Is het nou gekomen inderdaad in het achterliggende jaar, opnieuw of voor het eerst, tot het verheerlijken van die grote naam, het loven en prijzen van God in Christus. Want dan ligt er ook troost in deze woorden. Het laatste van de tekst, de vertroosting. Want wat is dan de uitkomst van het opmaken van die rekening? Dat kan maar niet algemeen zijn. Dat moet heel persoonlijk worden. Jeremia doet het ook. Als we de woorden van onze tekst zorgvuldig lezen, dan zien we dat ook. Hij sprak eerst over wij. En vervolgens spreekt hij over zichzelf. Het zijn de goedertierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. En dan? De Heren is mijn deel. En daarom zal ik hopen. Heel persoonlijk. Als je overweegt alles wat er is geweest. Als je de rekening aan je eigen kant opmaakt, alles verzondigt. Maar dat er een overvloed van genade is, een fontein van genade, van heerlijkheid in Jezus Christus. En dat je het zeggen mag, de Heere is mijn deel. Jeremia spreekt deze woorden uit. En dan moeten we deze woorden heel goed lezen. Want wat staat er eigenlijk? Er staat eigenlijk, hij is mijn erfdeel. En dat zegt Jeremia. Jeremia, een profeet, ja inderdaad, maar hij was afkomstig uit de stam van Levi. Een zoon van een priester. En alle stammen hadden in Israël hadden een erfdeel. Een gedeelte van het land, een akker, een wijngaard of een olijfgaard, dat ging van vader op zoon over. Een erfdeel in het beloofde land. Alle stammen hadden dat. Alle families hadden zo een familiebezit, wat gekoesterd werd, wat bewaard werd, wat overgedragen werd, wat je zomaar niet verkopen mocht. Want dat was een geschenk van de Heere zelf. Een erfenis, een erfdeel in het beloofde land. De stam van Levi niet. De stam van Levi had geen stukje land. Niet een akker of een wijngaard of een olijfgaard. Nee, die hadden ze niet. Zij mochten leven van de dienst van de Heere. Zij hadden een erfdeel in de Heere. Zij mochten leven bij die belofte die we lezen in de voorschriften van Mozes. De Heere zal hun erfdeel zijn. En wat doet Jeremia? Hij grijpt op. Dat woord grijpt hij terug. En als je dat overweegt, bij die puinhopen daar in Judea. De ruïne van Jeruzalem. Hele families zijn omgekomen. Die hebben niets meer aan hun erfdeel. Hele families zijn weggevoerd naar Babel. En ze zullen hun erfdeel nooit meer zien. Ze hebben ook niets meer aan hun erfdeel. En Jeremia zit daar op die puinhopen, op die ellende. En hij beseft het. Ik heb wel een erfdeel. En dat heeft waarde, dat heeft eeuwigheidswaarde. Want mijn deel, mijn erfdeel is de Heere, de verbondsgod. Veel verloren. Maar in de Heere, God zelf overhouden. Opnieuw gemeente, daarmee kunnen we toch het jaar uit. En het jaar 2023, als dat over een aantal uren zal aanbreken, ingaan. Al die stormen die in het leven woeden. De moeite en het verdriet van dit jaar, dat gaat mee het nieuwe jaar in. De vragen die je hebt, de geestelijke vragen. En dan toch dit. De Heere is mijn erfdeel. En vanuit dat erfdeel van de Levieten wil ik twee lijnen trekken. Naar u, naar jou en naar mij. Maar waar deelden ze dan in? Nou, de Levieten die mochten eten van het offer. Er werden brandoffers gebracht. Dan werden de dieren daar gebracht en geslacht en die werden daar geofferd aan de Heer. Maar het was ook een deel voor de priesters. Die mochten delen in het offer. Gemeente, als je de Heer mag dienen en de Heer vreest en kent, dan hoef je geen leviet te zijn, maar dan is de Heer je deel. Dan mag je delen in het brandoffer. Wat een rijkdom. Wat een waarde, wat een eeuwigheidswaarde ligt daarin. Dat delen in het offerlam Jezus Christus. Dan ontvang je voedsel voor je hart. Geestelijk voedsel waar je van dag tot dag, van stap tot stap verder mee kunt. Verder mee geleid wordt, omdat de Heer je onderhoudt, je voeden wil, dwars door de moeite en de zorgen van het leven heen. Niet alleen voor hier in de tijd, maar dat loopt uit tot in Gods heerlijkheid. Maar ook die andere lijn. De Heere was het deel van de Levieten. Dat betekent dat ze ook mochten delen in de lofoffers. Graanoffers die gebracht werden. Vruchten van het land, de eerstelingen die gebracht werden, het beste van het land, het aan de Heere geofferd. Broden die gebakken waren en die daar bestemd waren voor de dienst van de Heer om geofferd te worden. En tot voedsel van de Levieten. Delen in datgene wat voor de Heere is, delen in datgene wat de Heere weer uitdeelt. Delen in het offer van de Heere. Gemeente, hebben we niet alle reden om alles wat we ontvangen hebben, om in dit licht te wegen? Alles wat we ontvangen hebben, ontvangen we als een gave uit de hand van de Heere. En als we door het geloof mogen leven aan zijn hand, dan geldt het ook voor ons. Dat alles wat we ontvangen is betrokken is op het offer van Christus. Het is betaald door hem. Een reden tot dankbaarheid toch? Tot verootmoediging dat ondanks alles wat er is. Die boterham die op tafel staat. De kost die we tussen de middag hebben mogen nuttigen. Dat is niet mijn verdienste. Maar dat ontvangen we nu als een genadegift van de zaligmaker. Hij die het uitgeroepen heeft, hij dorst, ik mij dorst. En die ons onderhoudt in alle dingen die we nodig hebben. Jawel, de ziekte kwam in uw leven. En het gaf een hoop zorgen. Maar er waren medicijnen. Er was een kuur. Er was een behandeling. U kreeg zorg. Beseffen we het? Betaald met het bloed van Christus. Is dat geen stof tot overdenking op deze oudejaarsavond? Is dat geen stof wat ons moet brengen tot aanbidding. Van die God die in alles zorgt. Is dat niet tot troost ook als we dit jaar uitgaan en het nieuwe jaar in moeten? Want die God blijft dezelfde. En die God die gaat mee. En dan is er nog meer. Dan is er nog één ding waar we op moeten letten. Klaagliederen 3, de laatste woorden van vers 24. Daarom zal ik op hem hopen. Ik zal hopen. Ja, die hoop die was Jeremia even kwijt. Maar hij wendde zich tot God. Verwonderde zich over de trouwe zorg van de Heer. Ook in die moeitevolle omstandigheden. Verheerlijkte God in wie hij is, in zijn daden en zijn deugden. En hij vindt troost dat de Heer zijn deel is. En daarom hoop. Nee, hoop dat is niet een misschientje. Zo van het kan vriezen of het kan dooien. Nee, hoop in de Bijbel, dat is vastheid. Dat geeft fundament. Daar werp je het anker in uit. Dan ligt het vast. En Bijbelse hoop heeft altijd twee aspecten. Voor vandaag en voor morgen. Daarom zal ik hopen. Nu in deze omstandigheden is de Heere mijn deel. Daarin ligt vastheid, daarin ligt zekerheid. Maar ook morgen. Ook in 2023. Al die dagen die de Heere ons nog geeft. Want de vragen en de zorgen, die gaan mee. En de toekomst die is onzeker. Maar dit is zeker. Dit is vast. En daarom toch hopen. Want er kan van alles veranderen. Er kan van alles aan de hand zijn. Maar dit blijft staan. Maar ik, de Heere, word niet veranderd. En daarom bent u niet verteerd, o huis Jacobs. Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten, o vreugd die alle smart verbandt. Daar is de vreemdelingschap vergeten en wij zijn in het vaderland. Amen.